Floortje en Wietke hier. In onze podcast Hoe Dan? Hebben we het over allerlei thema's van nu, waar wij in ons dagelijks leven als ambitieuze vrouwen met een jonge gezinnen tegenaan lopen. Maar nooit echt de tijd voor nemen om de diepte over in te gaan. Terwijl we er stiekem wel meer over zouden willen weten.
Ja, en dat gaan we dus nu doen in de podcast. Gewoon persoonlijke dilemma's ook gaan we delen. Ervaringen van onszelf. De ene keer zijn dat serieuzere en de andere keer juist vooral niet. Inclusief altijd 3 praktische tips hoe je hier dan dus ook direct mee aan de slag kan gaan.
Yes, Floortje, zitten we weer. Een nieuwe podcast.
Ja, zeker. En waar ik normaal gesproken heel enthousiast te begin heb, merk ik toch enige terughoudendheid nu aan mezelf.
Oeh, en ligt dat, ik denk, aan het onderwerp?
Ja, zeker. Ja.
En om hem alvast te introduceren, we gaan het over een iets zwaarder onderwerp hebben vandaag dan je wellicht van ons gewend bent. Want we gaan het hebben over, ik wil goed omgaan met de dood en rouw. Hoe dan?
Ja, precies.
Maar
ja,
joh, dat is wat wel doet dat? Waarom?
Waarom? Nou ja, normaal ben ik natuurlijk altijd heel veel enthousiast en gezellig. En dat ten eerste past het ook niet bij het tweede. Ten tweede, toen ik hierover na ging denken over deze podcast, merkte ik dat ik hem heel zakelijk benaderde elke keer. Dat heeft voor een deel, vermoed ik, te maken met mijn achtergrond als estate planner. Ik ben opgeleid, heb fiscaal recht gestudeerd en erfrechtelijk afgestudeerd. En ik ben ook werkzaam geweest als estate planner. Ja. Waardoor ik heel vaak zakelijk naar de dood keek, zullen we maar zeggen. Maar tegelijkertijd is dat ook natuurlijk een soort van kopingsmechanisme, als je er dan langer over na gaat denken. Waarbij ik in een gelukkige omstandigheid zit tot op heden, dat er in mijn directe omgeving, gelukkig nog niet, de belangrijkste personen in mijn leven zijn er nog, laat ik het zo zeggen.
Ja, dus je inner circle is in die zin.
Ja. Ja, maar en jij dan, Wietke, hoe kijk jij naar deze podcast?
Ja, ik totaal anders. Ja. Ik dacht helemaal niet aan het hele zakelijke stuk. Dus wij maken altijd voor de mensen die luisteren een script van tevoren. En ik zag jouw insteek al, dacht grappig, zo heb ik er nooit over nagedacht. Mm-hmm. Ligt er misschien ook wel aan, ik ben mijn moeder verloren toen ik 23 was. Dus vrij jong en onverwachts. Dus in die zin ben ik veel duidelijker met de dood geconfronteerd, denk ik. Met dood en met rouw. Dus dan waarschijnlijk denk ik er op die manier ook aan. Ik denk ook wel terug aan die tijd, dat is grappig, ook ter voorbereiding op deze podcast, ook wel een hele fijne tijd. Dat klinkt misschien heel gek, maar ik heb een oudere broer en een oudere zus. En wij waren allemaal woonden uit huis toen mijn moeder overleed. En die week waren we met z'n allen weer thuis. Dus dat vond ik ook wel een hele fijne tijd of zo, op een manier, die week te voorbereiding op een begrafenis en noem maar op. Dus ik kijk er niet, ja, ik mis mijn moeder nog onwijs. Dus daar kijk ik uiteraard heel shit op terug, om maar zo te zeggen. Maar die tijd en gewoon het hele stuk om die begrafenis kijk ik eigenlijk heel fijn op terug. Dus dat, dus mijn gevoel bij deze podcast is ook wel, nou, ik vind het heel interessant en ik ben benieuwd hoe onze expert. Ja, ik heb gewoon heel veel vragen ook over. Ja, niet zakelijke vragen.
Nee, en ik dus ook niet. Helemaal niet. Serieus niet. Wil ik dus ook juist niet. Dat is niet de insteek. Maar interessant, Wietke. En thanks for sharing. En ook, ik denk, weet je, vanuit, dus over dood en rouw. Maar dat zijn ook volgens mij dan 2 verschillende dingen. Weet je, hoe ga je nou met beide soort van gebeurtenissen, onderwerpen om? We hebben een expert aan tafel, Wietke.
Yes, een expert aan tafel. Niemand minder dan Suzanne Duivenstein. Welkom, Suzanne, bij ons.
Hey, hallo. Dankjewel dat ik hier mag zijn.
Ja, heel fijn dat jij ons meer over dit onderwerp mag gaan vertellen. Want Suzanne is een echte expert. Ze is begrafenisondernemster. En ook een echte expert op het gebied van de dood en de rouw, als ik het goed omschrijf.
Je hebt zelf een boek dat dan
geschreven. Ja, dat is de vraag. Dat ga jij ons zo vertellen. Ja. Zelf een boek geschreven over uitvaart in eigen hand. Over bewust en creatief afscheid nemen. Dus super fijn dat jij vandaag bij ons bent. En wij zijn als allereerste eigenlijk wel benieuwd, hoe ben je hier terecht gekomen? Ik bedoel, ik denk niet dat je als jong meisje zegt, ik word later begrafenisondernemster. Dus kun je ons daar eerst eens in meenemen?
Ja. Dat antwoord is op zichzelf misschien al de hele podcast. Ja, gewoon een soort levensverhaal. ik denk de korte versie daarvan is dat ik altijd al heel veel heb gehad met de dood. En nooit geweten heb wat ik daarmee moest. Het heeft ook allerlei vormen gehad. Ik was als kind, ik leefde in een ruraal gebied. Daar was de dood was er gewoon altijd op de boerderij. Ik woonde zelf niet op een boerderij, maar allemaal vriendjes en vriendinnetjes wel. Dus de dode koe die lag langs de weg. En vond ik het fantastisch om onder dat zeil te kijken. Of een lammetje dat doodgeboren werd. Of een kip die we dan dood vonden. En ja, dat was de normaalste zaak. En ik vond het ook altijd heel fascinerend om dan te gaan poeren. Ja. En te gaan kijken hoe dat dan precies werkte. En al die insecten die daarop afkwamen en zo. Nou, een deel van de luisteraars die haakt nu al af. Ik zal niet, verder gaan. Nee, hoor. Maar en ik zag ook dus wel destijds van... Oh nee, ik mocht van de grote mensen... mocht ik dat natuurlijk allemaal niet. Want het was vies en eng. En daar zou ik ziek van worden en zo. Dus ik zag altijd al wel... Nou ja, niet dat ik dat destijds dan de kramp noemde. Maar ik zag destijds wel bij de grote mensen altijd een kramp. En dus dat was als klein kind. Ik heb later, toen ik tiener was, ik heb ongeveer 10 jaar lang heel veel last gehad van depressies. En ook niet hier willen zijn. Dus ik wilde heel graag dood. En later werd mijn fascinatie voor de dood filosofische van aard. En ik heb ooit een ander leven gehad bij een bank. Zal ik niet te veel over uitweiden. Maar ik werd op een dag na 10 jaar dienstverband ongeveer, werd ik wakker met het besef... Goh, waarom ben ik hier eigenlijk in dit leven? Waar gaat mijn leven over? En dat antwoord was niet per se dat ik mijn hele leven bij een bank zou gaan werken. En ik voelde me geroepen op die dag om werk te gaan maken van de dood. En een andere beeld, een ander narratief eigenlijk te mogen laten ontstaan rondom de dood.
Wauw, mooi. Jeetje. En dat andere, echt dank voor het delen. En inderdaad, wat je zegt, hier kunnen we volgens mij alleen hierop doorvragen. Dat kunnen we al een uur vullen. Maar wat voor soort beeld gun je dan dat mensen hebben bij de dood?
Ja, dat is eigenlijk ook weer een onderdeel van waarom ik dit werk ben gaan doen. Ja. Omdat ik ben er op late leeftijd achtergekomen dat ik als klein kind ook nabij doodervaringen heb gehad. En voor mij, en ik weet niet of dat voor iedereen zo is, maar... Ik heb zelf ervaren dat de plek waar ik toen was, de dimensie, dat echt zo thuis en zo licht en liefdevol en zacht en vredig was. Echt alleen maar goed. En dat correspondeerde ook totaal niet met hoe de dood ons gepresenteerd wordt in de maatschappij. Die is akelig en grimmig. En de Grim Reaper is zo'n iconisch figuur waar je een soort van bang voor zou moeten zijn. En ook in het hele geloof vanuit de medische industrie dat we dat leven kunnen oprekken en ziekte kunnen bestrijden en de dood kunnen overwinnen. En we leven echt in een soort van illusie dat die dood er niet zou zijn of dat we die zouden kunnen overwinnen. En die dood is verder echt super akelig. En donker en zwart en grimmig en pijnlijk. Maar ik wist soort van beter. Ik dat narratief dat gaat voor mij echt over... en dat bevestigde... Nou, ik ontdekte met name mijn inzicht dus in die bijna doodervaringen... heb ik vooral verkregen via Pim van Lommel. Dat is een Nederlandse cardioloog die zijn levenswerk heeft gemaakt van bijna doodervaringen. En hij heeft echt, ik weet niet hoeveel... honderden of duizenden mensen over de hele wereld geïnterviewd... over waar zij waren toen zij dood waren, even een moment. En die mensen beschrijven allemaal hetzelfde. En dat vind ik dus zo interessant. En dat is dus, iedereen heeft wel zijn eigen verhaal... maar er is zo'n interessante rode draad te ontdekken in al die interviews... waarbij mensen een onbeschrijfelijk licht duiden... waar het alleen maar vredig is en liefdevol en oneindige zachtheid en rust. Ja, en als dat werkelijk de dood is, volgens al die mensen die iets ervaren hebben... dan hebben we echt heel wat herstelwerk, voor mijn gevoel, hier in de samenleving te doen. En ook, want daarom ben ik dan ook dit werk als uitvaartondernemer gaan doen... ook dus in de hele vormgeving van alles wat er rondom die dood... gebeurt aan rituelen en vormgeving van het afscheid. En ook hoe we met onze rouw omgaan in het leven.
Mooi. Ik wilde, een van mijn vragen was, en dan stel ik hem nu aan jou, Floortje. Want ik denk dat ik het antwoord van Suzanne wel in kan vullen. Van, ben je bang voor de dood?
Ja, Ja, het antwoord daarop is eigenlijk ja, als ik heel eerlijk ben. Ik zit daar na te denken of dat komt inderdaad door dat narratief zoals jij dat omschrijft, dat het zo donker en zwart is. Dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat ik dan zo bang ben. Ja, dat het gewoon. Dat het de eindigheid benauwt me. En dat vind ik vooral waardoor ik er bang voor ben. Ik denk van jeetje, weet je, mijn leven is zo leuk hier. He, dat is mijn instelling in het leven. En dan wil ik helemaal niet dat stopt. Dat vind ik, lijkt me verschrikkelijk. Jij dan, weet ik hè?
Ja, ik ben minder bang. Ik denk dat het ook komt doordat mijn moeder overleden is, denk ik altijd. Dat ik denk, ja. Oh ja, er is iemand of zo. Dus ik heb het meer met mensen. Dat ik dan denk, oh ja, je laat hier mensen achter of je gaat mensen missen. Dat heb ik meer met de dood. Dus in de relaties of zo, dat ik dat er enger aan vind. Of ja, dus dat heb ik tegelijkertijd, Suzanne, als jij dat mooie beeld omschrijft, denk ik al helemaal van, oh ja, zie je, de dood is niet zo zwaar of niet zo eng. Maar tegelijkertijd denk ik ook wel, ja, maar ja. Die mensen of ja, die zijn daar dan niet of ja.
Ja, het is wel echt. Ik vind het wel, je inspireert me meteen hoor, Suzanne. Het is wel echt missiewerk wat je doet. Dus echt wel mooi. Ik denk ook wel dat we daar nog een lange weg te gaan hebben. En als ik dit dan zo van jou hoor, dan ik werd er ook meteen rustig van toen je het zo omschreven over die zacht. Ja, dus dat is fijn. Waar staan we dan nu als je dan misschien met een beetje afstand naar je eigen werk en met jou, met heel veel collega's ongetwijfeld die hetzelfde vak uitoefenen, er ook op die manier in zit. Waar staan we dan nu, vind je, in Nederland en België, waar in ieder geval onze luisteraars zitten? Ten aanzien van, ja, trek hem iets breder ook naar uitvaart, hè, dood, hè, en de dood.
Mm-hmm. Ja, ik zou dat duiden als dat we in een paradigmaverschuiving zitten.
Okay. Ja.
Waarbij ons oude paradigma, geen idee hoe oud, hè, die is gewoon eeuwen oud, denk ik dan. Waarin we ons beeld van de dood vooral een schrikbeeld was. Met name door de kerk ingeprent. En dat het grote oordeel op een gegeven moment dan is, waar je vooral heel bang voor zou zijn. Naar ja, toch meer spiritueel besef van ja, wat de dood misschien in het echt wel is.
Ja.
Dus ik denk dat met een soort ja, spiritueel besef gaat, die paradigmaverschuiving. En dat spirituele besef gaat ook over de aarde en de staat van de aarde. Er is een uitspraak die ik heel vaak leen van een Amerikaanse ecofilosoof, Joanna Macy, die zegt, the earth is our larger body. Dus ja, echt een diep besef van dat wij één zijn met de aarde. En ook met alles hier op de planeet verbonden zijn. Dus hoe we omgaan vervolgens met de dood en allereerst ons dode lichaam. Hoe geven we dat vorm? Je hebt in Nederland twee opties, begraven, cremeren. En allebei is eigenlijk onnatuurlijk. Begraven voelt vaak natuurlijker, want ja, we stoppen iemand een lichaam, begraven we in de aarde. Maar ja, ik weet niet of jullie ooit een hert begraven hebben zien worden in een bos door andere herten. Het is gewoon niet de bedoeling met het lichaam van een zoogdier dat het onder de grond gestopt wordt. Dus ja, hoe we dus omgaan met de dood, met gewoon echt een dood lichaam. Ook hè, met de dode bladeren die wij in de tuin hebben liggen, ook op dat vlak. Het is zo onzinnig wat we doen, want die dode bladeren, die vegen we weg. Ik ken zelfs mensen die stofzuigen in de tuin. Het is zo belangrijk dat de dood weer die voeding wordt voor nieuw leven. Want dat is namelijk in de natuur de bedoeling met de dood. Dus ook ons lichaam, ook die dode bladeren in de tuin. Ook, en daar is gelukkig nu steeds meer aandacht voor in natuurbeheer, dat kadavers blijven liggen in natuurgebieden. Dus ja, al dat soort, op dat niveau is het besef ook aan het groeien. En dan die uitvaartwereld. Ja, die, net zoals al die andere industrieën, beseft die uitvaartwereld ook dat we iets moeten doen om het minder milieubelastend te maken. Daar komt iedereen nu wel een beetje achter. En daarin zie je dan ook weer heel veel paradoxen. Hè? Want je kunt een duurzame uitvaart kopen. En dan is die vaak veel duurder. Want hè, allemaal bijzondere producten en hout, weet ik voor wat voor hout. Maar ja, een werkelijk duurzame uitvaart kost eigenlijk gewoon veel minder geld. Omdat je heel anders met materiaal zou omgaan. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor het leven. Je kunt doen alsof je elk seizoen dan weer een nieuwe jas, een nieuwe schoenen, nieuwe kleren en zo bij die duurzame label gaat kopen. Nee, in wezen moeten we werken aan een systeemverandering, waardoor we die behoefte aan kopen en ons uit een bepaalde pijn consumeren gewoon niet meer hebben. En datzelfde geldt ook bij de dood. In de rouw kunnen we soms. In de rouw ervaren we pijn. En het is de bedoeling, het is ook echt een rouwtaak om die pijn toe te laten en te ervaren, te doorleven. Want je heling zit in die pijn, in het doorleven van die pijn. En dat is natuurlijk niet wat we willen, want dat voelt oncomfortabel. Dus we bedenken vaak alles in staat van pijn en in staat van rouw om ons uit die pijn te helpen. En dan gaan we afleiding zoeken en we gaan in de roes en in de verdoving. En we kopen ons uit die pijn, we gaan consumeren. En dat zie je vaak ook dan in het gedrag bij een uitvaart. Dat, ja, dan wordt er, weet ik veel wat voor bloemenarrangement. En ook omdat die begrafenisondernemer zegt, ja, maar u wilt toch het beste voor uw vader? En dan wordt er weer de duurste kist uitgezocht. Ja,
Dus ook
die catalogus van die uitvaartondernemer, die helpt natuurlijk ook niet. Die pusht natuurlijk dan duurdere producten, want er zitten ook provisiemodellen achter. Zo. Ik kan een hele podcast vol lullen over de misstanden in de uitvaartwereld.
Maar zijn er andere culturen of voorbeelden waar je dingen ziet wat je zegt, wauw, dat is echt inspirerend? Of daar doen ze het op een manier wat echt anders is?
Zeker. Kijk, ja, ik ben in eerste instantie ben ik dan geneigd om allerlei exotische voorbeelden te gaan noemen. Kannibalisme bestaat bijvoorbeeld nog steeds op allerlei plekken in de wereld. Ook een vorm van lijkbezorging. Maar je hebt bijvoorbeeld ook, dat noemen ze...
sorry, daar moet ik dan toch even om lachen. Ja.
Je hebt ook, dat komt. Kijk, het is de bedoeling dus dat we verteerd worden door ander leven. We zijn altijd bron voor nieuw leven. Dus je ziet ook in bijvoorbeeld de hoge bergen van China en Iran en in Tibet, dat de lichamen daar echt gevoerd worden aan aaseters. Dat vind ik zelf heel interessant, omdat het dicht bij de natuur is. Ja. Ik denk ook tegelijk dat je dat met een gemiddeld westers gemedicaliseerd lichaam niet moet willen. En bovendien heeft ook dat lichaam, dat dode lichaam, heeft ook wel een ecosysteem nodig. We weten ook allemaal wel hoe het ongeveer met ecosystemen en de biodiversiteit van ons land is. Je moet in Nederland niet die lichamen vol medicijnen bijvoorbeeld en chemo's. Zeker in die laatste levensfase krijgen we van alles. Dat lichaam moeten we niet willen voeren aan dieren. Bovendien, daar heb je dus ook een heel ecosysteem voor nodig. En die biodiversiteit, die hebben we al niet eens meer.
Nee, precies. Dus dat is even voor de goede orde nu niet aan de orde, zullen we maar zeggen, in de westerse landen. Nee. Ja, nee.
Dus als je kijkt binnen het westerse kader, wat er dan aan interessante ontwikkelingen zijn, dan vind ik zelf het composteren van mensenlichamen heel interessant. Is nu echt, dat heeft een groeiende belangstelling. Er is een plek in de wereld nog waar het in de praktijk al gebeurt. En dat is in de staat Washington in de VS. Daar worden mensenlichamen gecomposteerd. En in Duitsland is het onlangs ook gelegaliseerd. En er zijn nu in Nederland en in België ook allerlei ontwikkelingen gaande. Dus ik hoop heel erg dat eraan zit te komen. Maar dat heeft nog wat tijd nodig, denk ik.
Ja. Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Maar interessant en ook echt, het opent echt mijn ogen over al die andere mogelijkheden. Maar, dan misschien denk ik de overstap naar de... eerst nog eventjes de... Ja, weet je, een soort van lullig gezegd, die trend. Je raakt nu een aantal punten die misschien wat meer ver weg een stip op de horizon zijn. Maar meer dichter in de buurt. En je zei het al over de meest duurzame begrafenis of uitvaart. Wil iedereen nu wel mee bezig zijn. Maar zijn er andere trends die je ziet?
Ik vind trends ook altijd een beetje een stom woord. Maar
ja, hoe zou je het dan noemen?
Nee, laten we daarbij blijven. Wat ik heel erg zie is, en dat komt door die maatregelen die we hebben gehad, door COVID de afgelopen jaren, die dwongen af dat uitvaart in kleine kring plaatsvonden. Ja. En daar gebeurde echt iets magisch, in mijn praktijk althans. Want mensen die durfden voor zichzelf te kiezen. En die dachten, superleuk Jan en alle mannen, die tennisvereniging en de buren en de hele groegemeente. uit goed fatsoen zouden we ze normaal gesproken uitgenodigd hebben. Maar dit is eigenlijk wel heel fijn dat we nu met elkaar mogen zijn.
Wauw, interessant.
Ja, dus ik heb echt super mooie thuisceremonies helpen vormgeven voor families. Mooi. In de tuin. Met een kleine kring van nou ja, ja, maximaal 30 was het een tijdje lang. Meerdere periodes. En nou, dat was zo mooi. En dat heeft, kijk, nu zijn dingen weer terug naar normaal. En gaan heel veel uitvaarten weer zoals ze ervoor gingen. Maar er zijn wel degelijk zaadjes geplant. Want ik zie nu nog steeds relatief veel verzoeken voorbij komen van mensen die zeggen, ja, we willen het heel geborgen houden en intiem. Want we hebben dat nu nodig. We hebben een heel heftige periode van mantelzorg bijvoorbeeld achter de rug. Of nou ja, welke reden dan ook. Als mensen echt goed bij zichzelf gaan voelen wat ze werkelijk nodig hebben in hun rouw en in hun afscheid nemen, dan is het vaak niet dat geweld, zeg maar, van heel veel mensen de handjes moeten schudden. En ja, met zo'n hoeveelheid mensen komt er dan ook vaak een veel grotere productie, zeg maar, op gang. Die veel meer geregel en meer, ja, gewoon meer werk, meer stress, meer spanning teweeg brengt. Dus die kleinschaligheid, dat zie ik wel, ja, als een soort herontdekking of zo.
Oh, mooi.
Maar goed, dat is echt nou niet bij alle mensen het juiste of het meest kloppende. Want zeker als iemand vroeg overlijdt of plotseling overlijdt, dan is het juist heel helend dat iedereen erbij is. Dus het is echt niet per se de heilige graal. Maar ik zie wel een soort herontdekking in dat mensen echt durven, nou, vanuit bewustzijn eigenlijk, durven te kiezen voor zichzelf en beseffen dat, ja, om dus door pijn heen te mogen leven, dat ze eigenlijk die veiligheid, die geborgenheid nodig hebben.
Ik vond tijdens COVID, maar dan maak ik een sidestep hoor, een aantal digitale begrafenissen of diensten in ieder geval bijgewoond. Ik vond dat, en nogmaals als heel persoonlijk, echt onwijs lastig om het dan te verwerken. Want dan zit je gewoon op een dag, je bent aan het werk, gaat een uur. Ik schets het nu echt even zwart-witte. Inloggen in een dienst en je gaat weer verder. Dat je echt bijna einde dag beseft van, Jezus, ik heb afscheid genomen van iemand. Maar dat voelt helemaal niet zo. Tenminste, voor mij persoonlijk nogmaals. Het vond ik echt zelf helemaal niks. Dus dat vond ik er heel lastig aan, persoonlijk.
Ja.
Want Wieteke, jij hebt inderdaad, als we dan toch nog even teruggaan naar jou. En als je dan Suzanne hoort zeggen, je de rouwtaak, het is een rouwtaak ook. En die moet je toelaten en moet je doorleven. Kan je daar iets over delen hoe jij dat hebt ervaren als je moeder op zo'n jonge leeftijd plotseling wegvalt? En hoe werkt zoiets dan? Weet je?
Goede vraag. Ja, moeilijk. Als ik daar terugdenk, mijn moeder overleed plotseling. Dus ik vond het juist heel fijn dat die week inderdaad voor zo'n begrafenis in ons geval is heel hectisch. Maar dus ik vond dat ook wel fijn, omdat je verhalen gaat terughalen. Ja, ik moet lachen. Mijn moeder was altijd overal te laat. Dus ik weet nog dat ik wakker werd op een ochtend en dat we zeiden, jongens, we moeten te laat komen op de begrafenis. Want mama was ook altijd te laat. Want ja, ze was ook wel te laat voor humor en voor is ook wel op onze manier. Dus dat zegt waarschijnlijk ook al wat. Om op jouw vraag terug te komen, plek voor rouw. Ja, ik vind dat super moeilijk, eerlijk gezegd. Ik weet nog steeds niet hoe je rouwen nou goed doet. Of ik dat goed doe. En dat vond ik er tegelijkertijd heel moeilijk aan. Van nog steeds. Ik kon heel moeilijk met de vraag ook leven. Als mensen vroegen, heb je het een plekje gegeven? Dat ik altijd dacht, weet ik veel. Nog steeds, weet ik niet. Weet je, wanneer heb ik het nou een plekje gegeven? Net of ik een plek in mijn lichaam heb waar ik het in stop, deur dicht. Nou, dan is het opgelost. Ja, dat werkt in ieder geval bij mij totaal niet zo. Dus daar kon ik nooit zoveel mee. En ik denk wel, als ik terugkijk, heb ik echt gerouwd. Ja, zeker. Maar ik was wel echt jong en ik was net begonnen met werken. Dus ook daar ging ik gewoon in mijn flow wel door. Dus daar heb ik later, denk ik, wel last van gehad. Dus als ik terugkijk, zou ik er wel proberen bewuster meer tijd voor te nemen. Op bepaalde momenten. Het zit ook wel in mijn aard natuurlijk om dat niet altijd te doen. Dus dat is ook een beetje afhankelijk van je persoonlijkheid, denk ik. Dus veel over hebben is wel het ding wat ik fijn vind, om er gewoon met vrienden over te praten. Wat ik trouwens ook interessant vond, dat ik het idee had dat mijn generatie, ik ben nu 36, daar veel makkelijker over kon praten dan de generatie van mijn ouders. En dat vond ik wel shocking, eerlijk gezegd. Als ik Mijn ouders komen in een dorp. Dan was ik even bij mijn vader op bezoek. Weet ik veel, 2 maanden na de dood van mijn moeder. En ja, zij kennen daar best wel veel mensen. Loop je door het dorp en dan kom je vrienden van mijn ouders tegen. En die dan gewoon niet aan mij vroegen hoe het met me ging. Weet je wel? Dan dacht ik echt, ja, sorry, maar... Ja, dat vond ik eigenlijk het meest pijnlijke daaraan. Dat ik dat mensen net deden dat ze het vergeten waren of zo. Dat ik echt dacht, dit is nog steeds het allerbelangrijkste nu in mijn leven. Ik snap dat het pijnlijk kan zijn of dat je het waarschijnlijk moeilijk vindt om te vragen. Maar dat vond ik echt heel interessant en een soort observatie die ik had. Dat ik dacht, grappig dat mijn vrienden daar veel makkelijker en opener over konden praten dan de generatie van mijn ouders. En nogmaals, misschien generaliseer ik, maar dat viel mij wel op. Heb jij daar ervaring mee, Suzanne?
Ja, ik herken hoor. Ik herken helemaal wat je beschrijft. Ja, ook dat er echt... Ja, dat heeft denk ik ook wel met die ontwikkeling, zeg maar, te maken van waar we als mensheid doorheen gaan. Dat er echt ook een nieuwe generatie nu is die veel meer besef heeft van het, hè, de, wat ons te doen staat in pijn en in rouw. Ook al hebben we er misschien nog helemaal geen boeken over gelezen of hebben we het misschien nog niet eens ervaren, dat verlies. Maar eigenlijk tegelijk geeft het leven ons allerlei ervaringen van verlies, hè? Want rouw is niet alleen... aan de hand bij de dood van iemand in ons leven, maar bij allerlei vormen van verlies. Dus we krijgen eigenlijk al heel veel oefeningen. Maar als ik naar het gemiddelde gedrag kijk van de gemiddelde Nederlander, ook van onze generatie, dan gaan we toch wel vaak uit die pijn. En hoe snel ik inderdaad ook mensen weer aan het werk zie gaan. En ja, die zie ik dan toch ook vaak wel weer ook een terugval krijgen, omdat het te snel gaat. Dus
wat doe je? Ja, hoe ga je dan met zo'n rouwtaak om? Lekker concreet, lekker praktisch is dat natuurlijk.
Het maar
echt een beetje, luchtig. Wat doen we met
drie tips?
Tips. Eigenlijk willen we wel ergens nog hebben. Ja.
Quick fixes willen we.
Weet ik niet.
Dat is dus. Nou ja, kijk, we zijn vaak op zoek naar die quick fix en de shortcuts. Dus ja, dat is mijn allerbelangrijkste advies. Of boodschap. Ze bestaan niet. Er is geen quick fix. En er is niet een recept, zeg maar, voor... Nou, als je dit en dit doet, dan ben je er snel vanaf. Het is ook echt een misvatting dat rouw een ziekte zou zijn die op een gegeven moment over is. Hè, die je een plekje geeft. Dat is echt ook zo'n veel gehoorde vraag of opmerking dat... Rouw is levenslang. Want rouw is de andere kant van de munt van liefde. En die liefde die gaat nooit over. Nooit. Want kijk, die persoon is er dan niet meer in levende lijve. Alleen die liefde die je voor die persoon voelt, die is er altijd. En de rouw daarmee ook. Dus... Alleen als dat het enige is dat je zou onthouden hiervan... dat rouw voor de rest van je leven is... dan helpt het je al in heel veel dingen. Namelijk gewoon, het helpt je af van de illusie dat het voorbij zou gaan. En dat je dus van alles zou kunnen doen om het maar te stoppen. Dus die quick fixes bestaan niet. Er bestaan geen shortcuts. Het enige dat ik... Ja, kijk, er zijn rouwtaken gedefinieerd door oorspronkelijk door William Worden. En in België is er een heel mooie... heel interessante klinisch psycholoog. Klinisch psycholoog Manu Keerse. Hij heeft in navolging van William Worden 4 rouwtaken gedefinieerd. En de eerste daarvan is het onder ogen zien van de werkelijkheid. En het dus niet uit de weg gaan daarvan. En de tweede taak is dus dat ervaren, dat doorleven van die pijn. Waar we het al over hadden. Nou, en die derde en die vierde taak die komen eigenlijk dan verder op met de tijd. En de derde is dan het aanpassen aan het leven zonder diegene. Of hè, het kan ook over het verlies van je werk gaan. Of ik zeg, het verlies van een illusie. Of het verlies van een ledemaat. Het kan alles zijn. Ja. Dus echt het aanpassen aan het leven zonder. En de vierde taak... En dat is dus ook echt als een taak gedefinieerd. Is weer het leren houden van het leven. Opnieuw leren houden van het leven. Nou, en dat begrijp je. Dat doe je niet, de dag na de uitvaart of zo. Dat is iets dat je weer herontdekt in de loop van je leven. En ja, voor de een gaat dat snel. En voor de ander, die komt er nooit aan toe in zijn leven. En dat tragische verloop, dat bestaat natuurlijk ook voor sommige mensen. Dat ze dat niet weer opnieuw voelen.
Ja, en daarmee zeg je wel, Suzanne, dus even terugkomen op wat je net zei, dat vond ik heel mooi, van rouw duurt eigenlijk je hele leven, gaat niet over. Maar tijd helpt wel in die zin om weer van het leven te kunnen genieten of een leven te kunnen houden, om het maar zo te zeggen.
Ja, tijd op zichzelf helpt niet. Het is de arbeid.
Nee, dus je hebt wel een taak. Je moet wel wat doen om daar.
Het is echt de arbeid. De tijd gaat het niet helpen. Je ziet wel dat het met de tijd transformeert hoe de rouw zich manifesteert.
Ja.
Maar ja, dat kan soms ook. Kijk, we hebben een soort van, ons brein werkt tegenwoordig. We denken wel eens dat het een soort lineair proces is. Hè? Dat het alleen, hè, dat het is nu even rot, maar het wordt steeds ietsje beter. En die lineaire manier van kijken en denken, we zitten natuurlijk heel veel dingen in de economie bijvoorbeeld ook in elkaar. Daar klopt gewoon helemaal niks van. Dus beseffen dat het geen lineair proces is, maar echt een behoorlijk chaotisch proces die alle kanten opgaat. En dat het op een dag beter kan gaan en je een paar maanden gaat het opeens super lekker. En dan heb je opeens weer een terugval. Dus het is ook helemaal niet zo dat het met de tijd beter gaat. Het verandert gewoon met de tijd. En soms dus ook in de zin dat je een terugval kunt krijgen.
Ja.
Misschien een hele rare vraag. Maar zijn er ook rouwverwerkingscoaches of zo?
Ja, natuurlijk zijn die er.
Ja.
Heel veel. Ja, er zijn heel veel rouwbegeleiders noemen ze zich. Rouwtherapeuten. Maar ook, Ik geloof, kijk, je hebt nu natuurlijk de hele podcastwereld. Er zijn zulke interessante podcasts over en boeken over te lezen. Eigenlijk gaan heel veel films, als je het met de bril van rouw bekijkt, gaan heel veel films ook over rouw. Dus ja, het is een manier van zien en een manier van herkennen die jou kan helpen om die alchemie, zeg maar, van het doorleven van die pijn, om die te snappen en te herkennen in je lichaam ook. En te herkennen in hoe je weer dus opnieuw die liefde voor dat leven gaat vinden. Want ik heb inmiddels nu met zoveel mensen in de rouw te maken. En ook die bijvoorbeeld al veel verder zijn in hun rouw qua tijd. Maar ook qua arbeid. Die hebben een veel diepere liefde voor het leven ontdekt. Die hebben echt een soort van bron in zichzelf gevonden. Die ongekend is. Die ze daarvoor nooit kenden. Dus rouw is ook, is helemaal de bedoeling. Net zoals dat de dood bij het leven hoort. Is rouw de bedoeling van liefde. En is daar zo'n sleutel in te vinden voor het verdiepen ook van je leven. Dus mooi. Het is een soort, eigenlijk is rouw op zichzelf een soort coach.
Ja. Nou, ik krijg wel wat diepere gedachten inderdaad zo bij. In inzicht hoor, in deze podcast.
Ik heb ook nog een beetje een gekke vraag misschien. Ik vind het altijd, als ik bij een begrafenis ben, dan worden er allemaal mooie verhalen verteld, vaak in ieder geval over de overledene. En dan denk je echt, waarom hoort die persoon het zelf niet? Dat heb ik heel vaak als ik dit hoor. Of als ik er ben. Heb jij voorbeelden waar het anders gebeurt? Dat je gewoon net voordat diegene overlijdt, als dat kan, want heel vaak is er natuurlijk ook geen sprake van, maar bij een lang ziekbed of weet ik veel wat, zijn daar, vind ik interessant.
Ja, heel interessant. Ja, dat vind ik ook vaak best wel tragisch. Dat we die mooie dingen pas over elkaar zeggen. Of over iemand zeggen als diegene er niet meer is. Het is heel tragisch als dat zo loopt in relaties. Dat we niet in het vermogen kunnen zijn van dat we dat bij leven aan elkaar zeggen. En dat hoeft helemaal niet per se verbaal. Hè? Dat je een brief gaat voorlezen of zo. Maar manieren vinden, en dat kan op ontzettend veel manieren natuurlijk, om die liefde aan elkaar te verklaren. En om de relatie te vieren, zeg maar, die we met elkaar hebben. En dat kan ook, weet ik veel. Ik heb een hele fijne kunstgeschiedenisleraar vroeger op de middelbare school gehad, met wie ik nog steeds contact heb. En ik kan echt met hem bijvoorbeeld ook vieren dat ik zo onwijs dankbaar ben dat hij mijn kunstgeschiedenisleraar vroeger was en dat we nog steeds een vriendschap hebben.
Wat mooi, het lachen.
Je gaat toch heel veel stralen?
Ja, mooi. Om maar een voorbeeld te noemen.
Ja.
Ja.
We hebben een nieuwe luisteraar van de podcast, denk ik.
Maar dus het komt er eigenlijk. Eigenlijk is het weer zo'n. Een soort van indirecte les. Dat als je bijvoorbeeld gaat nadenken over je eigen uitvaart. Sowieso moet je dat vooral loslaten. Want het is aan anderen om jouw uitvaart vorm te geven.
Oeh, interessant.
Ja, dat is wel mijn opinie.
Ja, je moet een keer die controle loslaten.
Ja. Nee, het is heel fijn als je een bepaalde basis aan wat je echt belangrijk vindt. Dat je iets wel meegeeft of zo aan je naaste. Zodat je naaste niet helemaal in paniek raken van wat had ze gewild en we weten het niet. Maar niet te veel regeren over je eigen graf. Dat is heel erg belangrijk.
Want het is niet voor jou of zo. Het is voor je nabestaanden. Is dat jouw mening dan?
Ja, sowieso. Ja. Is het veel belangrijker dat jouw naasten die vormgeving van de uitvaart. Dat het door hun eigen handen en stem en door hun hele lijf heen gaat. Door dat zij zelf gaan nadenken over hoe gaan wij jou herinneren. In plaats van dat iemand dat op een draaiboekje heeft uitgewerkt voor je. Dus het is in zichzelf, de expressie van liefde is in zichzelf een soort helende activiteit. Een helend ritueel. Helende bezigheid. Omdat je gewoon simpelweg aan het stilstaan bent bij wat betekende iemand voor mij? En waar kan ik dat, hoe kan ik dat in een vorm brengen waarin ik dat dus uit? En voor de een is dat inderdaad een speech schrijven. Maar voor de ander is dat muziek maken. Weer voor een ander die wil zelf een kist gaan timmeren. En weer een ander die wil juist een wade gaan naaien. En bloemen gaan plukken als ritueel met een groep kleinkinderen. Bij een bloemenarrangement voor €1000 bij een bloemist te bestellen. Maar om zelf iets te gaan plukken en op die manier liefde te uiten. Nou, je kunt gewoon 1001 dingen bedenken. En die bezigheid en de vormgeving, de expressie dus van die liefde, dat is in zichzelf de heling. Dus dat is niet aan jou om te bedenken, ik wil die bloemen, ga maar naar die bloemist. Of de bestelling ligt al klaar. Je hoeft alleen nog maar op verzenden te drukken. Zoiets.
Ja. Floortje, kijk jij anders aan tegen de dood en rouw na dit half uur?
Ja, echt volmondig ja. Ja, dank Suzanne. Echt, helemaal ja. Weet je, ik heb dan, wat ik dan altijd toch doe, schrijf ik altijd dingen mee. Hè, voor mezelf kan ik nog eens lekker nalezen. Maar een van de belangrijkste dingen die blijft hangen is dat de rouw is voor levenslang. En het is de andere kant van de medaille van de liefde. Dat vind ik echt een hele mooie. Maar ook gewoon die hele zachtheid. Ook dat je de rouwtaak moet toelaten. Maar dat dan ook, heb ik vervolgens ook meegeschreven met die vier punten wat die rouwtaak dan inhoudt. Zeker. En jij dan, Rieteke?
Ja, nog wel. Het voelt wel wat zachter of zo, wat jij ook omschrijft. Of zo, op de een manier. Maar wel. Ik vind het heel mooi hoe jij er tegenaan kijkt, Suzanne. Vooral die rouw duurt levenslang, die onthoud ik ook zeker. Dus wij geven alvast tip 1 aan de luisteraar. mooi. Maar het bevestigt voor mij nog meer dat ik er niet per se bang voor ben of zo. Dus dat,
En dat er geen quick fix. Volgens mij was tip 2 geen quick fixes. Hè? Dus dat is misschien hetzelfde. Maar er is geen shortcut of iets dergelijks. Het is gewoon het doorleven. En ook eentje die kun je onthouden van jullie beiden eigenlijk. Ook wel. Weet je dat het ook een slechte opmerking is die ik ongetwijfeld als heb gemaakt. Heb je het al een plekje gegeven of iets dergelijks? Ja.
Ja, wie weet helpt het mensen wel, maar mij niet in ieder geval.
Nee, doorgaans is dat de dooddoener.
Ja.
De dooddoener, mooi. Mooie woordspeling. Heb jij nog een laatste tip? Want we sluiten dus altijd af met 3 tips, Suzanne. Wij geven er nu al een paar weg, wat we normaal niet doen. Maar heb jij nog eentje na onze opmerkingen van, oh ja, dat wil ik ook echt nog meegeven aan de luisteraar?
Ja, we hadden het net over. Denk niet zoveel over je eigen uitvaart na, want dat is niet aan jou. Maar denk wel na over de uitvaart of het afscheid van iemand naast je. Dus kijk naar die relatie die je met je ouders hebt, naar je broers en zussen, naar je vrienden. En wat ik zelf heel erg graag doe, en dat is deels een beetje beroepsdeformatie en het kan een beetje gek overkomen, maar ik geef heel vaak ritueel. Of ik creëer er een soort mini-ceremonies voor bijvoorbeeld mijn moeder en mijn vader. Die allebei nog leven. En ook voor mijn dochter en voor mijn partner. En voor vrienden die mij heel dierbaar zijn. Dat ik bijvoorbeeld met ze mediteer, maar met hen in gedachten mediteer. En ik maak dan heel vaak ook een soort altaartje daarbij. Wat niet heel veel voor hoeft te stellen. Maar gewoon een moment in gedachten bij iemand zijn. En dus helemaal in iemands geest eigenlijk dus gaan zijn. Om bij de betekenis van die persoon in mijn leven stil te staan. En dat doe ik heel graag bij leven. En daar kom ik vaak ook in een soort van... ja, onwijs zalig gevoel van dat ik helemaal overstroom van liefde dan. Voor mijn ouders bijvoorbeeld en voor mijn familie en voor mijn vrienden. En dat brengt me ook veel beter in staat om dat dan ook bij leven beter kenbaar te maken. Dan hoef ik helemaal niet per se zo'n woord te geven of zo. Maar ja, gewoon te laten voelen. En de liefde gewoon beter te delen. Beter te laten stromen. Dus dat zou denk ik een advies zijn.
Mooi.
En het is veel moeilijker om bij de dood van een ander stil te staan. En de uitvaart van een ander stil te staan. Dat doet veel meer pijn vaak dan bij onze eigen uitvaart. Want dan gaan we vaak van, oh ja, die muziek vind ik mooi. En dan wordt het een soort van ego-trip. En dat raakt, behalve dat je eventjes kunt slikken bij, oh ja, ik laat wel wat achter. Maar het is nog veel meer slikken vaak als je gaat stilstaan bij, oh, maar straks misschien gaat mijn partner wel dood op een gegeven moment. Of... iemand anders. Dat kan vaak nog veel meer teweeg brengen in jezelf.
Dankjewel, Suzanne. Die raakt mij in ieder geval echt. Volgens mij Floortje ook. Die voelt het helemaal. Dus veel dank voor deze mooie laatste tip.
Zeker. Waar kunnen mensen jou vinden? Je hebt natuurlijk een heel mooi boek geschreven, wat we al genoemd hebben. Hè? Dat,
Uitvaart in eigen hand.
Ja, exact.
Dank voor die reclame.
Nee.
Ik ben... ik heb mijn website bij afscheid.nl. Maar ik ben vooral denk ik op Instagram het meest aanwezig. Iets te veel volgens mijn schermtijd pushmeldingen. Instagram is wel waar ik het meeste van mezelf eigenlijk laat horen en zien.
Maar goed.
Ja, en dat is dan Suzanne bij afscheid.
Suzanne bij afscheid, hè? Ja, inderdaad. Dankjewel.
Super.
Dankjewel.
Dank. En,
heel graag gedaan. Dank voor jullie uitnodiging.
Yes. En tot de volgende iedereen. Hoi hoi.
Tot de volgende. Hoi hoi. Dank voor het luisteren. Heb jij er ook veel plezier aan beleefd? Like ons dan vooral op onze socials. Of abonneer je op je favoriete podcastkanaal. Tot snel.